Onze volgende gast, historicus Aline Pennewaard, vertelt in haar boek De Treinreis een tot nu toe niet of nauwelijks bekend verhaal over Hongaars-Nederlandse Joden. Aline, welkom.
Dank je.
Je bent bezig met een promotieonderzoek naar deportaties van Joden.
Klopt.
Naar de vernietigingskampen. En je stuit enige tijd terug, na 75 jaar, toch nog op een onbekende geschiedenis. Ik denk dat je dat niet verwacht had.
Nee, daar was ik niet van uitgegaan, nee.
Nee. Het gaat om het verhaal over het lot van de Hongaars-Nederlandse Joden. Eerder hierover niks in De Jong, geloof ik, hè? Niks in Ondergang van Presser.
Wel één zinnetje in Ondergang van Presser.
Ja, we moeten uitleggen wat er gebeurd is natuurlijk, deze onbekende geschiedenis. Het gaat om Hongaren. Hongaarse Joden die naar Nederland zijn gekomen.
Klopt.
Die komen uit een Hongarije van wanneer?
Er is een klein gedeelte wat in het begin van de 20e eeuw al gekomen is. Voornamelijk om economische redenen. En daarna, na het einde van de Eerste Wereldoorlog, dan wordt Hongarije natuurlijk een zelfstandige staat. En dan zien we dat er toch ook een aantal Joden Hongarije besluiten verlaten. Puur om het feit dat ze in een dusdanig antisemitische samenleving zitten, dat ze toch niet het gevoel hebben dat ze daar echt tot bloei kunnen komen. He, er was een numerus clausus voor Joden. Joden mochten niet studeren. Dus het werd Joden wel echt op alle mogelijke manieren al begin jaren 20 heel lastig gemaakt.
En het is een hele grote Joodse gemeenschap daar in Hongarije.
Klopt, ja.
De derde van Europa?
Volgens mij wel.
Ja. Dan komen ze in Nederland assimileren.
Assimileren inderdaad. Een gedeelte was al in Hongarije geassimileerd. Hè, want de emancipatie in Hongarije was natuurlijk ook aan het einde van de 19e eeuw al flink op gang gekomen. Maar er was ook een gedeelte wat toch wel uit redelijk orthodoxe gezinnen kwam. Mm-hmm. En bij wie die assimilatie zich dus na hun emigratie voltrok.
Ja, en veel gemengde huwelijken,
klopt.
Begrijp ik uit je boek.
Klopt, een groot aantal is hier als jonge man alleen in Nederland gekomen en dan getrouwd met Nederlandse, niet-Joodse vrouwen die ze dan vaak in de werksfeer hadden leren kennen.
En dan is die periode van het interbellum, dat is geen fijne tijd voor Joden in Hongarije?
Nee, dat klopt, want begin jaren 20 zien we natuurlijk dat er onder Horthy al een aantal anti-Joodse maatregelen zijn ingevoerd. En dat naarmate de koers begin jaren 30 politiek in Hongarije naar rechts ging, werd dat niet beter. Hè, kwamen er wetten die de invloed van Joden op het economische leven moesten beperken. Er werden grenzen gesteld aan een bepaald percentage Joden wat in elke beroepsgroep vertegenwoordigd mocht zijn. Dus,
vrij precies geloof ik. Hè? Er mogen 6% van de dokters mogen.
Klopt, mogen Jood zijn. Zoveel procent van de advocaten. En dus er waren al ontzettend veel beperkingen op economisch vlak.
En een heel heftig antisemitische stroming in Hongarije.
Ja, dat mag je zeggen.
De pijlkruisridders zijn, dat is een...
De pijlkruisers inderdaad. Dat is, dat is inderdaad de Hongaarse NSB, laat ik ze zomaar even noemen. Hoewel zij aanzienlijk vreder en bruter waren dan wat we hier in Nederland over het algemeen van de NSB gezien hebben. Dat was wel echt een serieuzere tak, zal ik maar zeggen.
En dan hebben we de keus, dan wordt de Hongarije bondgenoot van Nazi-Duitsland.
Klopt. En die keuze was eigenlijk in eerste instantie ook vooral om pragmatische redenen. Omdat Hongarije na de Eerste Wereldoorlog aanzienlijk veel gebied was kwijtgeraakt. En een heleboel etnische Hongaren daardoor buiten de grenzen van Hongarije waren komen te wonen. En veel van de cultuurschatten waren ook buiten het Hongaarse grondgebied komen te liggen. Dus die politiek in de jaren 20 en begin jaren 30 was er heel erg op gericht om die gebieden weer terug te krijgen. En onderhandelingen met de geallieerden daarover hadden niets opgeleverd. En uiteindelijk heeft Horthy zich tot Hitler gekeerd in de hoop dat dat hem wel zou opleveren wat hij wilde.
En dan loopt hij, wat betreft, dan loopt Hongarije in de pas van Duitsland. Maar met uitzondering van de Jodenvervolging, begrijp ik uit je boek.
Dat klopt. Hoewel ik er wel bij moet zeggen dat dat niet, denk ik, zozeer te maken had met menslievende motieven. Maar vooral met het willen bewaren van de eigen autonomie. En ook naar Duitsland willen tonen van, zeg luister, we zitten niet helemaal onder jullie knoet. Wij bepalen wel zelf over onze binnenlandse aangelegenheden, onze staatsburgers, et cetera. Dus ook Joden.
En wat betekent dat? Dat er geen anti-Joodse maatregelen zijn in Hongarije?
Ja, die zijn er wel. Hè. We hebben natuurlijk de eerste Joodse wet, begin jaren 30, tweede Joodse wet, later. Op een gegeven moment werden de Nuremberger wetten ook overgenomen. Maar dus in die zin werd
maar
er
wel... Maar geen deportaties?
Geen deportaties. In het begin werd er wel zeg maar toegestaan dat Joden uit de veroverde Hongaarse gebieden wel werden gedeporteerd. Maar de echte Hongaren, die mochten blijven. Dat is wat er gezegd werd.
En dan gaan we naar de Hongaarse Joden die in Nederland zitten.
Ja.
Wat betekent dat voor hun? Dat ze dus niet gedeporteerd worden?
Ja, Hongarije en Duitsland natuurlijk een bondgenootschap hadden. En de Hongaarse regering zich wel actief inzette voor de belangen van hun Joden in het buitenland. Had dat onder andere tot gevolg voor de Hongaarse Joden in Nederland, die hun nationaliteit konden aantonen, dat moet ik er wel bij zeggen uiteraard, dat zij geen Jodenster hoefden te dragen, dat ze voorlopig vrijgesteld waren van transport. En uiteindelijk zijn er na onderhandelingen tussen Hitler en Hongarije ook de besluiten genomen dat een aantal Hongaarse Joden in 1943 naar Hongarije zouden kunnen terugkeren.
En om hoeveel gaat het dan?
In totaal, met vrouwen en kinderen erbij, gaat het om een groep van 89 personen uit Nederland. En de diverse honderden ook nog in andere Europese landen.
Ja. Je zei ze moeten aantonen dat ze Hongaars zijn. Dat valt nog helemaal niet mee. Want sommigen zijn in de tussentijd, geloof ik, Roemeen geweest. En,
klopt, door alle gebiedsverschuivingen en grensverschuivingen na de Eerste Wereldoorlog waren een heleboel mensen eigenlijk op papier geen Hongaar meer. Dus die hebben vervolgens allerlei toeren uit moeten halen om dat staatsburgerschap weer terug te krijgen. Er waren ook al een aantal mensen die dusdanig lang in Nederland woonden dat ze mochten naturaliseren.
Ja.
En als je wilde naturaliseren in die tijd, dan was het een vereiste dat je eerst je oorspronkelijke nationaliteit afstond voordat je de Nederlandse nationaliteit kon krijgen. Dus in de tussentijd.
En degenen die dat dus niet gedaan hebben, hebben daarmee in feite hun deportatie uitgesteld. Want als ze Hongaar waren, dan waren ze veiliger.
Ja, er waren dus ook al een aantal die dat staatsburgerschap al wel hadden afgestaan, die dus stateloos waren op dat moment. En die uiteindelijk toch hebben besloten om niet door te gaan met de naturalisatie, maar toch weer Hongaar te worden.
Want er komt een punt dan in 1943 dat ze dreigen toch gepakt te worden. En dan is het devies van als jullie nou naar Hongarije komen, dan zijn jullie hier veilig. In het buitenland kunnen we niks voor jullie doen, maar in Hongarije wel.
Ja, op een gegeven moment werd er inderdaad aan een aantal van de Nederlandse Joden die zich bij de Hongaarse Joden in Nederland die zich bij de ambassade hadden geregistreerd, wel aangegeven van we kunnen jullie niet langer beschermen. Dus we geven het advies om terug te keren naar Hongarije. Een deel heeft dat ook gedaan. En die zijn dus in de loop van 1943 met 5 verschillende treinen vanuit Nederland naar Boedapest vertrokken.
Onder Duitse begeleiding?
Onder Duitse begeleiding.
Ja, je kan het je nauwelijks voorstellen.
Ja.
En dan zijn ze in Hongarije. Zijn ze daar veilig?
Op dat moment nog wel. Ze hebben natuurlijk wel de beperkingen van de Joodse wetten, die nog steeds gelden op dat moment, vooral op economisch vlak, waardoor veel gezinshoofden geen baan kunnen vinden. Maar vergeleken met de dreigende situatie waar ze natuurlijk uitkwamen in Nederland, was het in Boedapest echt een verademing.
Ja, dat verandert op het moment dat de Duitsers uiteindelijk toch besluiten Hongarije te bezetten.
Klopt, ja, in maart 1944 inderdaad. Die verhoudingen tussen Hitler en Horthy die waren al enige tijd behoorlijk bekoeld. Omdat de Hongarije ook wel doorkreeg dat Duitsland de oorlog niet zou gaan winnen. Dus die hebben toen uiteindelijk toch, dat werd allemaal wat minder. En toen op een gegeven moment heeft Hitler toch besloten om Hongarije te bezetten.
Ja, en dan vervolgens worden alle Hongaarse Joden ook opgepakt en gedeporteerd, voor zover mogelijk nog.
Dat deportatieproces is ongelooflijk snel op gang gebracht. Dus ook in geen enkel Europees land waarin je dat op die schaal en die snelheid kan zien. Dus echt binnen een maand, anderhalve maand tijd hebben we het echt over honderdduizenden mensen die naar Auschwitz zijn afgevoerd. En begin juli zijn ze dan uiteindelijk bij Boedapest aanbeland, omdat het hele platteland al gedeporteerd was. En toen moest Boedapest ook nog leeg. En dat is uiteindelijk om diverse redenen heeft dat niet uiteindelijk uitgevoerd kunnen worden zoals ze dat gepland hadden. Maar het is daar wel ongelooflijk snel gegaan.
Ja, de mensen die verder willen weten hoe het verloopt, die moeten je boek lezen. Want dan krijgen we natuurlijk in Boedapest ook nog te maken met de activiteiten van Raoul Wallenberg.
Klopt.
En dat betekent dat voor sommige mensen geldt dat ze de tweede keer worden gered en het overleven. Hè? Want van die oorspronkelijk Hongaars-Nederlandse Joden, hoeveel overleven de oorlog?
In totaal zijn er 89 teruggekeerd, waarvan er 73 het overleefd hebben. En uiteindelijk heb ik van 5 mensen niet precies kunnen achterhalen of ze het nou overleefd hebben of niet. Dus dat is onbekend gebleven. Maar van 73 weten we het zeker.
Ja, en een aantal overlevenden hebben jullie gesproken. En met jullie zeg ik jij en de filmer Willy Linter.
Klopt, want er is ook een documentaire.
Ja. Er is een documentaire gemaakt en die wordt deze week uitgezonden.
4 mei om 6:45 tot 7:45 op Nederland 2.
Dus dan kunnen we dit wonderbaarlijke verhaal over de treinreis van de Hongaars-Nederlandse Joden naar Boedapest in 1943... kunnen we horen hoe dat gegaan is.
Ja, klopt. Er zitten 5 getuigen in de film.
Ja, Aline Pennewaard, hartelijk dank dat je hier bent.